Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2. Ik lees u daaruit voor enkele versen. Om te beginnen vers 28, Lucas 2 vers 28. Daar spreekt het woord van de Heere: zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. Vers 34 en 35. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Tot zover. Letten wij op de Messiaanse boodschap in de tempel. We letten in de eerste plaats op de lof, in de tweede plaats op de zegen, in de derde plaats op de profetie. De Messiaanse boodschap in de tempel. We letten op de lof, de zegen en de profetie. De profeet had gezegd: haastig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij verwacht. Dat betekent, de tijd is nabij. Er is bij God een haasten om te komen. In een klein mensenleven, dat maar zo'n korte periode op de aarde beslaat, omdat hij als het gras is en hij daarheen vliegt, kan dat toch een hele tijd duren. Dat God het beloofde vervult. En dat hij komt om te geven wat hij gezegd heeft. Het gaat hier over Simeon. Ik kan niet veel bijzonderheden daarvan nu zeggen, omdat het mij nu gaat om enkele hoofdgedachten uit het schriftgedeelte. Maar wat ons opvalt is in de eerste plaats dat dit schriftgedeelte in het begin al zoveel spreekt van de Heilige Geest. De Heilige Geest was op Simeon. Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. En hij kwam door de Geest in de tempel. Wat merken wij duidelijk? Die levenwekkende werking van de Heilige Geest. Dat die daar nou net werkzaam is bij die mens, te midden van al die andere mensen. Ik zeg niet dat de Geest alleen op Simeon was. Maar toch, hij wordt ons voor ogen gesteld als die mens die door de Heilige Geest geleid en onderricht wordt. En dat die Simeon eigenlijk in de schaduw van de Heilige Geest verdwijnt. En door die Heilige Geest helemaal geleid en geleerd en onderricht wordt. We krijgen niet direct een karaktertekening, hoe hij geweest is, of die een opgewekt karakter had, of min of meer een gedrukt karakter. Nee, ons wordt zuiver voor ogen gesteld wat de Heilige Geest doet, die bij hem is, die op hem is, die hem een belofte heeft gegeven van Gods wegen, en die hem ook leidt naar de vervulling van de belofte. Dat is troost. Anders blijft Simeon, wiens naam betekent verhoring, Simeon blijft steken. Wij blijven allemaal steken. Wij blijven steken in onszelf. Wij blijven steken in onze problemen. Wij blijven steken in onze ziekte en in onze dood. Wij komen er niet uit, wij komen er niet door. Maar daarom zingen wij: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want de geest is het die levend maakt. De geest is het die de Heere Jezus Christus aanwijst hem verheerlijkt. De geest neemt het uit het zijne om het ons toe te passen. En zo waait door die verse van dit schriftgedeelte, die eerste verse, waait de adem van de Heilige Geest. En dat is vertroostend, dat is verblijdend. Want je kan zo niet gesteld zijn in jezelf, je kan er zo ver niet vandaan zijn in je waarneming, zo koud en zo dor, maar in één ogenblik, daar komt de wind van de Heilige Geest. En, daar gaan ze. Ze worden als het ware geblazen naar de kerk. Misschien had hij wel niet zoveel zin. Het was een heel andere man, misschien als Anna. Die was dag en nacht, zou je zeggen, in de tempel. Met vasten en bidden en noem maar op. Misschien is Simeon wel thuis geweest. Maar waar de geest des Heeren blaast, daar gaat hij. Daar gaat hij op een bijzondere wijze. Naar de tempel. Naar de aanspraakplaats. Naar die afbeelding van Gods tegenwoordigheid onder de mensen. Naar die vluchtheuvel. Daar komt hij door de geest in de tempel. En net zijn die ouders daar, waarvan gehoord hebben, die naar de wet hebben gehandeld in de besnijdenis, in de voorstelling in de tempel, in het reinigingsoffer. Verleden week iets van gezegd. Net zijn die ouders met het kindeke in de tempel, bij de priester, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, om het offer te brengen, om voor de lossing te zorgen. En dan komt daar opeens die getuige, ja, hij wordt een getuige van de Messias, van die lang verwachte, die komt daar opeens binnen. Het staat er niet bij of dat Simeon heel oud geweest is. Sommige mensen die slaan door naar een bepaalde kant en zeggen, oh, komen ze erbij dat die man oud geweest is, dat weet je toch niet. Kan net zo goed een man geweest zijn in de kracht van zijn leven. Dat is wel zo. Staat er niet direct. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar wel, zo gaat het vaak. Als Abraham en Sarah denken, nou kan het niet meer. We zijn nou te oud, dan gebeurt het. Zo ging het ook met Isaac en Rebecca. Zo ging het ook met Zacharias en Elisabeth. Je zou zeggen, het is iets van de lijn van Gods werken. Waar de mens het niet meer met zijn verstandelijke vermogens kan begrijpen of beslaan, daar komt opeens de Heilige Geest. Waar de mens soms net begint met, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, zouden zijn beloftenissen eeuwig haar vervulling missen, daar komt de Geest. Daar smelt het hart. Daar worden de lippen geopend. De rechterhand des Heren verandert. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Omdat het vaak zo gaat. Daarom is het toch niet onaannemelijk om te veronderstellen dat het in dit schriftgedeelte gaat over een niet zo jonge man. En die vrouw, daar staat het van vermeld, die Anna, dat ze heel oud was. Daar komt die man binnen, de priester, die de werkzaamheden verricht, die de woorden spreekt, die heeft het, ja, niet door. Hij maakt wel eens meer wat mee, ontroerende momenten. Maar het is toch al typerend, hè, dat die priester nou geen messiaans getuigenis aflegt. Een getuigenis aangaande de Messias. Hier is het lam, het kleine lam. Hier is de priester van God gezonden. Ja. Maar die oude Simeon, die loopt zonder dralen naar het kind. Naar de ouders en het kind. Door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus de Heere, zijn eigendom te zijn, dan door de Heilige Geest. Niemand kan het zien. Als je zo de Bijbel leest, zo rond het kerstfeest, de gebeurtenis rond het kerstfeest, dan zeg je allemaal de Heilige Geest. Herders, Simeon, Anna, Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef en de wijzen uit het oosten, allemaal de Heilige Geest. Het is van ons niet meer te verwachten. Daarom is het evangelie uit Lucas een rijke bemoediging en een rijke troost voor geesteloze mensen, die het niet in zichzelf hebben, het enthousiasme, de lof, de aanbidding, maar die weten en die geloven. De Geest maakt levend. En waar de Geest van de Heeren is, daar is vrijheid. Je moet natuurlijk niet geest drijven. Wat is dat geestdrijverij? Ik ga maar niet naar de kerk, want ik voel het niet. Nee, ik zei straks dat misschien Simeon wel van plan geweest is om thuis te blijven, dat weet ik niet. Maar het zou niet de rechte lijn zijn. Als wij daaruit zouden concluderen, als de geest in me komt, dan ga ik gauw naar de tempel. Of naar de kerk. Budding liet de kerkklok luiden als de geest in hem kwam, al was het midden in de week. En dan begon hij gauw te preken. Nou ja. Gaat vaak een rare kant uit met de geestdrijverij. Maar je moet het positieve erin zien. Want het kan wel dat je naar de kerk gaat door de Heilige Geest en dat je ook geen zin hebt. Dat je ineens ziet dat de Heilige Geest het is die zegt, ga maar, ga. Herman, ik voel me zo belabberd, ik voel dit, ik voel dat, ga maar. Jij hoort er toch niet bij, man, ga maar. Je wordt door een onzichtbare kracht toch, die de overhand krijgt, naar de kerk gebracht. Dat is Gods genade. Dat we het niet altijd zien. Maar dat we er toch zijn mogen. En God geeft ons daar meer oog voor. Want wij zijn gewend alles te beredeneren uit onszelf. Ik ben toch maar gegaan, zeggen we dan. Ik was niet zo lekker, maar ik ben toch maar gegaan. Ik had niet zoveel zin, maar ik ben toch maar gegaan. Maar je mag ook zeggen, dat heeft de Heere gedaan. De Heere vond het niet goed. En de Heere, die heeft me een duwtje gegeven in mijn rug. Ga maar naar de kerk. Je hebt geen hoorbare stem gehoord, maar het is toch de Heere die al onze wegen en paden leidt. Dus in dat licht zou je ook kunnen zeggen, hoe geestelozer, hoe ellendiger, staat de Heer niks in de weg. Want het is de Geest van Christus die leidt in het spoor. Daar ziet hij het kind. Simeon is heel ver. In het geloof. In het geloof is een mens soms zo ver. Nou is er wel mate en verschil in de beoefening van het geloof. Maar ik heb me opnieuw verbaasd. We hebben al verschillende keren stilgestaan bij de geschiedenis, ook wel eens in vervolg, meen ik, van Simeon. Maar opnieuw heb ik verbaasd gestaan dat je denkt, wat is die Simeon in het geloof toch diep ingeleid? In de verborgenheid van de Messias. Hij ziet meer als Zacharias, als Elisabeth, als Maria, als Jozef, als de herders, als de wijzen uit het oosten. Deze oude man. Als ik dat lees, dan zeg je ja, wat nou allemaal voor de discipelen verborgen was, wat een hele strijd geweest is, dat ligt voor de heidenen, die Messias, maar ook zijn lijden, dat komt bij Simeon zo naar buiten. Hij mag zo het instrument zijn van de Heilige Geest, zo door het geloof kijken, want dat is het natuurlijk geweest, door het geloof. Anders dan, daar zie je in dat kind niks. Nou ja, gewoon kind. Dan denk je, hé, die zijn ook vroeg vanmorgen. Een eerstgeboren. Maar hij ziet door het geloof. En het geloof is het werk van de Heilige Geest. En van het woord dat de Heilige Geest gebruikt. En dan neemt hij hetzelfde in zijn armen. Wat zal die Maria, die wij ons intrachten te denken als nogal een ingetogen zuster, die niet zoveel praat, maar die de woorden bewaart in haar hart, die met een zekere schroom tegen de dingen aankijkt, die ja wel grote dingen gesproken heeft, van rijken die van de tronen afgestrokken worden, hoogmoedigen die verstrooid worden, en nederigen die met en hongerigen die met goed worden vervuld, maar die je toch overigens uit het evangelie aankijkt in de zin van, wat zal toch dit alles zijn? Hoe zal het toch zijn? Wat zal Maria verbaasd zijn geweest, als daar die oude man komt en die strekt zijn armen uit en hij neemt het kindeke in zijn armen. Hij trekt het naar zich toe, als een schat. Simeon, die geeft ons als het ware hier een gezicht op de kerk van alle tijden en eeuwen. De kerk die de soms oude, dorre handen uitstrekt naar het kind. Nee, naar de middelaar, laten we het zo noemen. Die middelaar nodig heeft. Die Heer Jezus Christus, die gekomen is om een verzoening te zijn voor onze zonden. Je ziet hier iets van het persoonlijke afgespiegeld, van die toe-eigening van het heil. Want de kerk is niet geroepen om op een afstandje toe te kijken wat er gebeurt met de Heer Jezus. De kerk wordt geroepen uit de duisternis tot het licht. Welk licht? Waarlijk. Deze is de Christus, de Zoon van de levende God. Deze is het geschenk van des hemels alvermogen. Deze is de verzoening voor onze zonden. Heer Jezus, ontferm u mijner. Hij neemt het zelf in zijn armen. Ja, hier is de Heer Jezus nog een kind. Maar in dat gebaar van Simeon ligt uitgetekend. Zo zullen alle ellendigen alleen met die Heer Jezus Christus voor God kunnen verschijnen. En Hij met ons. Wat is dat groot? Hij begint God te loven. Hij haalt het kind naar zich toe. Maar hij slaat de ogen opwaarts om God te prijzen. Dat is geloof. Want daarmee belijdt Simeon: God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons verblijd, bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. God. Het is onze gewoonte om naar beneden te kijken. Om te kijken naar moeder en kind. Verder niet. Om te kijken naar de priester en de dingen om ons heen. En om te blijven steken in een lief kind, een bijzonder kind, enzovoorts. Hier zie je dat Simeon oog heeft En die messiaanse boodschap mag en moet doorgeven. Daarom met het kind in de armen slaat hij de ogen omhoog. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Dat is een wonder. Het werk van God keert tot God weer. De daden van God zullen hem eren. Dat is het wonder van de Geest. Van de Heilige Geest. Dat hij zo leidt en zo leert, dat wat er van ons ook aan Spaanders gaat, en hoe mistroostig we ook geweest zouden zijn, zijn werk zal juichen tot zijn eer. Daar zie je tenslotte een kale kerk, kale mensen, maar met het geschenk van God gekregen. God, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Lof. Dat zat er al in. Die messiaanse kleur, als je het Oude Testament leest. Dan lees je telkens hoe in de omgeving van de Messias-profetieën de lof weer klinkt. Hoe ze met vreugde water zullen scheppen uit de fonteinen des heils. En zijn naam zullen danken, want een kind is toch geboren, een zoon is ons gegeven. Dan lees je dat in de Heere zich zullen beroemen het ganse huis van Israël. De bazuin aan de mond, want uw licht is gekomen. De volken zullen de Heere prijzen. De natieën zullen hem loven. Egypte zal met Moorland tot God verheffen. Hart en hand, de God van onze vaderen. Loof de Heere, alle heidenen. Prijst hem, alle natieën. Want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. Hij verlaat zijn ellendige niet. Lof voor God. Lof voor de Messias. Dat zijn die vaste tekenen van het heil. Niet die zichzelf prijst. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. Dat is een bewijs dat het werk van de Heere is. Ja, anders mondt het altijd uit in ons, bij ons. Dan is er nooit een afzien van onszelf. Maar ik heb het kind, ik heb de Heere Jezus, ik dit, ik dat. Maar hij loofde God. Met het kind in zijn armen. En wat zegt hij in die lof? Hij zegt, Heere, nu laat hem uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hier wordt dan ook uitgeconcludeerd dat Simeon oud was en dat hij toen gauw gestorven is. Ik denk het ook wel. Waarom? Dat laten gaan zijn in vrede, dat zijn woorden die in het Oude Testament ook vaak in verband staan met het heen gaan, in vrede, naar de Heere. Heen gaan in vrede. Het zijn woorden die ademen de sfeer van het vertrek, het verzameld worden tot de vaderen. Maar is dat het belangrijkste? Is dat nou het belangrijkste? Zou je kunnen zeggen dat die lofzang van Simeon, dat die nou ten diepste zijn betekenis heeft als het lied van een man die gaat sterven. En nu kan die sterven. Nee, dat is toch niet het belangrijkste. Het is wel een voorrecht. Zit er ook wel in. Maar het is niet het belangrijkste. Of die nog 2 dagen leeft of 2 jaar. Daar gaat het niet om. Nu laat gij, Heere. Hier wordt voor Heere een woord gebruikt. Dat wij alleen maar kennen in een slechte betekenis. Heb je wel eens horen zeggen. Nou, dat is me toch een despoot. Daar bedoelen we mee. Dat is toch een dictator. Iemand die zo eigen gereid en zo zelfbeslissend en zelfbewust en noem maar op. Nou wordt hier een woord gebruikt. Nu laat gij, Heren, nu laat gij despoters. Ja, is de Heren dan een tiran? Nee. Zo mag je dat woord niet uitleggen. Hoe moet je het dan uitleggen, bijbels gezien? Wel, de Heere is de oppergezagvoerder. De Heere is de baas van alles. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere maakt een gewillig volk op de dag van zijn heerkrachten. En nu heeft de Heere tegen Simeon gezegd, daar is jouw post. Je bent een wachtpost. Een wachtpost? Ja. Je bent een post die moet wachten. En ik beloof je ook. Je zal het zien met je eigen ogen. Dat de Christus geboren zal worden. De Messias. Simeon was dus in dienst van de Heer. Was een eigenaardige dienst. Hij heeft misschien nog nooit zo gepreekt als nu. Wachten. Zo stond hij als een soort schildwacht, maar tegelijk ook weer niet als een schildwacht, maar je zou zeggen, hij stond toch maar uit te kijken, naar de vervulling van de belofte, dat hij niet zou sterven, of de soldaat moet gearriveerd zijn. De krijgsman, de held, de leeuw, het lam moet er zijn. Op dat plekje stond die Simeon. Daar was hij door God neergezet. Of het altijd fijn geweest is, weet ik niet, maar daar stond hij. Wachten. Totdat de Silo komt. Totdat de zaligheid komt. Komt. Hij was een bevoorrecht man. Abraham heeft van verre gezien en omhelst de dag. En hij is verblijd geweest. Maar Simeon heeft nog een aparte belofte. Hij zal de vervulling meemaken. Dat hij gekomen is. Dat is zijn plekje. Het hoeft niet, een ander niet in te nemen. Anna had misschien zo'n belofte niet. Een dubbele meevaller voor haar. En zo zijn er wel meer geweest die speciale belofte niet hebben gehad. Maar Simeon wel. Kun je nou de woorden begrijpen? Inpakken. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. De hoofdzaak is niet, hè, dan kan ik sterven. Nee, maar nou is de echte wachter gekomen. De wachter Israëls die niet sluimert nog slaapt. Nou wordt de post bekleed. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Dat is eigenlijk de hoofdinhoud. Nou kan ik naar huis gaan. Nou kan ik die post mag ik verlaten. Die dienstbetrekking. De Heer heeft me zo zou je het kunnen weergeven, losgemaakt. Ik zat vastgebonden door de Heere aan de belofte. Mijn ogen zouden zien. En nou heeft de Heere me losgemaakt. Mijn ogen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het is naar uw woord. Het woord is vervuld. Dat ge gesproken hebt tot uw knecht. Het woord is vervuld van die ene herder. Dat ene schaap. Dat ene licht. En nu? Nu mag Simeon weg. Van die palaats. Van die post. De zon gaat schijnen. De sterretjes verbleken. Zo gaat het. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Je moet dit als een messiaans getuigenis horen. In de eerste plaats. Niet alleen als een soort stervenslied. Dat Simeon nou naar huis gaat en sterft. Nee, dat kan ook, ja, dat zit er ook bij hoor. Gaan in vrede. Maar het is niet meer belangrijk. Voelt u? Het is niet meer belangrijk. De dag van zijn dood. Zijn laatste woordjes. Ze zijn niet meer belangrijk. Want hij is gekomen. Het zaad. En nu mogen wij gaan. En staan. En leven. En sterven. Als we maar sterven en leven op hem. Hij is onze hoop. En onze verwachting. Van nu aan tot in eeuwigheid. Mijn ogen hebben uw redding, uw heil gezien. Uw. Er zit dus een kleine jongen. En waar tegen de meester heeft gezegd. Joh, ik moet even. Even moet ik weg. Even naar het kantoor. En pas jij eens even op. Let goed op dat de kinderen. Kom zo terug. En die jongen staat daar even te wachten tot de meester terugkomt. En daar komt hij terug. En dan gaat hij weer in zijn bankje zitten. Dan gaat hij weer in zijn bankje zitten. Daar lijkt het hier ook een beetje op. Mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien. Want Simeon kan de schapen niet redden. Simeon heeft er nog nooit één kunnen bekeren. Tot God. Maar nu heeft hij het heil van God gezien. De redding van God. Die God in Christus geeft. Het is wat hem in zo'n klein kindje de redder te zien. Van reuzen. De redding van reuzen in de zonde. Reuzen in de onwilligheid. Reuzen in de weerspannigheid. Moet dat kind dat doen? Is dat het heil? De verlossing, de hulp? Ja, het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Het kind wordt een jongeling en de jongeling wordt een man. En de man is de man van smarten. Die onze krankheden op zich genomen heeft. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan breidt de lof zich uit. Daarom zei ik, wat kijkt die Simeon door het geloof toch ver voor het aangezicht van alle volken. De profetie had gezegd, het is te gering dat je mij een knecht zou zijn om de verloren stammen van het huis Israëls bijeen te vergaderen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Dat mag Simeon nu zien. De discipelen hadden er moeite genoeg mee. En Petrus had er nog moeite mee nadat de Heere Jezus was al opgestaan en ten hemel gevaren. Toen hij die onreine beesten moest slachten en eten. En toen die mannen eraan kwamen, die heidenen, om te vragen of dat die komen zou. Het was moeilijk genoeg. En deze man, deze oude man, die kijkt er al overheen. Die kijkt er al doorheen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Hij ziet als het ware de maaltijd aangericht. Hij ziet het bewindsel scheuren waarmee de oude volken der aarde omwonden zijn. Hij hoort van de einde der aarde de lof van de Heere weer klinken. Hij is teruggebracht en ingeleid in de belofte aan Abraham. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die oorspronkelijke bedoeling van de Heere was niet om alleen het volk Israël, maar om in Abrahams zaad de geheel al de volkeren der aarde te zegenen. Dat mag Simeon zien. Een licht tot verlichting der heidenen. Hij noemt het zelfs eerst voor de Israëlieten. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Glans. Blijdschap voor Israël. Vrede voor Israël. Ja. Zou Simeon het al door de geest der profetie hebben gevoeld? Een licht der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ik weet het ook niet. Dat de heidenen in zouden gaan. In menigte. Maar dat toch de Heere uit dat volk in het einde der dagen vele zal toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal. Ik weet niet hoe ver Simeon gekeken heeft door de Heilige Geest, maar één ding is zeker, zijn lof betreft de ontferming van God over blinde heidenen. Over de duistere zondaren zal hij zich ontfermen. Hij ziet een oceaan van genade, ziet hij zich uitbreiden over de ganse wereld. Hij ziet jullie en mij, niet van gezicht, toch wel van gezicht, een licht tot verlichting der heidenen. Wat zijn wij? Wat waren wij? Wij moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Vervreemd van de verbonden en van het burgerschap en van de belofte. En we zijn in kennis gesteld met het heilige evangelie. Een licht tot verlichting der heidenen. Zodat heidenen gaan zeggen, door uw licht zien wij het licht. Mensen waren half Rooms die hier kwamen evangeliseren. Die Bonifatius, echt pausmannetje. En Willy Brodus. Het ging allemaal de raar aan toe. Dat kun je gerust zeggen. En toch door alles heen gaat het licht schijnen. De Heere laat zijn evangelie verkondigen. Een licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van zijn volk Israël. En daar staan Jozef en zijn moeder verwonderd over die lof. Wat is dat vrij, hè? Vrij werk van de Heere. Want dan zou je zeggen, die Jozef en die Maria, die zullen daar ook wel staan te zingen in de tempel. Die zullen daar ook wel zeggen, dit is de Messias, dit is de Messias. Kom kijken. Of ze zullen goden de eer geven en zeggen, lof zij de God van Israël. Dat lees je niet. Wat merkwaardig, hè? Merkwaardig dat de een weer neergezet wordt om de ander te helpen. En ze zingen bij beurten. Eenmaal zingen we allemaal tegelijk. Maar hier op aarde gebeurt dat niet zoveel, allemaal tegelijk. Want de een denkt, nou wel weer zingen. En de ander denkt, ik zou wel willen blijven zingen. En de andere dag is het weer net andersom. Zo gaat het hier op aarde. Jozef en Maria, stel ik me voor, die staan er stil bij. Ze verwonderen zich. Dat betekent, ze hebben wel iets van het messiaanse geheim gehoord. Van die zaligmaker, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Maar ja, om dat nou in de praktijk, door het geloof, duidelijk te omhelzen. Om dat nou te kunnen zien door het geloof, ja. Dat zie je toch vaak in het leven, dat gaat niet zo van de een op de andere dag. Maria was een rechtgelovige en een kinderlijk gelovige. Maar uit haar hele leven blijkt dat het ook een hele les voor haar geweest is. Net als voor de discipelen. En nou, die Simeon, die staat al op zo'n hoge ladder, zou je zeggen. Die kijkt al zo ver. Die zegt, die ziet het als het ware allemaal al klaar. En af. Licht voor de heidenen. Heerlijkheid voor Israël. Zaligheid, redding, blijdschap. Maar zover is het met Jozef en Maria nog niet. Ze staan verwonderd te kijken. Toch zullen ze erdoor gesterkt worden. Ze zullen de woorden niet hebben kunnen bevatten. Ze zullen wel gevoeld hebben het plechtige van het moment. Dat hier in de tempel in Jeruzalem wordt hij aangewezen. Het licht, de Messias, de lang verwachte. Ze verwonderen zich over hetgeen van dat kind gezegd werd. Ze hebben wel de klanken gehoord en de woorden, deze zal groot zijn. Maar om de inhoud ervan te verstaan, verwondering. En opeens stel ik me voor, als Simeon zijn lof heeft gezongen, dan slaat hij zijn ogen op vader en moeder en het kind. En het is weer de Heilige Geest die dat doet. De Heilige Geest die zijn blik naar omhoog richtte, is dezelfde Geest die zijn blik nu richt op vader, moeder en kind. De pleegvader. Dat is groot. Je zou zeggen, anders dan, daar staat de mens al in de hemel, met anderhalf been. Dan ziet hij niks meer. Dan ziet hij niks meer van zijn omgeving. Maar zover is het nou ook nog weer niet. En daarom, opeens zie ik in gedachten hoe de Heilige Geest zijn ogen richt op dat jonge moedertje. En die man, misschien een stukje ouder geweest is waarschijnlijk, Jozef. En dat kindje in de arm. Ja. Opeens wordt hij bepaald bij dit echtpaar. En opeens dringt de Heilige Geest hem om ze te zegenen. Te zegenen. Simeon zegende hen, lieden. Waarom? Is niet genoeg de Heere te loven? Ja, zeker genoeg om de Heere te loven. Maar de wegen waarlangs en waardoor zijn vaak onbegaanbaar voor ons mensen. En voor vlees en bloed helemaal onbegaanbaar. Er is iets van dat innerlijk medegevoel en medelijden met Maria en met Jozef en misschien ook met het kindeke. Medelijden dan niet in die puur menselijke sfeer, maar ze staan er nog voor. Ze staan er wel een beetje in, maar de weg, hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Is het waar? Ziet hij dan in gunst op die hem vrezen? Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leeds hieruit geweken. liefde. Zegenen. Opeens breidt hij zijn handen over ze uit. Zoals een moeder of een vader die zegt als het kind een lange reis gaat maken, zegt, zal je nodig hebben, dat zal je nodig hebben hoor. Zuinig erop zijn hoor. Niet alles opmaken hoor, bewaren. Leef ervan. Eet ervan. Zo moet je die zegen van Simeon zien. De zegen, dat zijn maar geen loze woorden. Maar het is echt de Heere met u. Hij zal u niet begeven, Maria en Jozef, kind. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten. De Heere zal u behoeden. De Heere zal u niet loslaten. Zegenen. Het is alsof hij die mensen, die schuchtere Maria, die er zo weinig van begrijpt, of dat hij zijn riem onder de riem wil steken. De zegen van de Almachtige. Van Abraham, Isaac en Jacob. Die gaan met je mee hoor. Die gaan met je mee hoor, kind of moedertje. Die gaan met je mee. Hij zal je nooit verlaten. Het is wat. Dat zal Maria nodig hebben, die zegen van de Almachtige. Zullen jullie ook nodig hebben, de zegen van de Almachtige, u en ik, dat die trouwe verbondsgod ons naar zijn naam genoemd heeft, om daar eens bijgebracht te worden. Wat is er gebeurd? Waar heeft de Heer je neergezet? Wat heeft de Heer je gegeven voor een vader en moeder? Oh ja, ze zullen grif voor de Heer beleiden dat ze alles verknoeid en verkeerd gedaan hebben. Dat wel. Maar ze hebben je gebracht onder zijn woord en zijn heilig sacrament. Ze hebben je hier gebracht. Het is niet toevallig dat we hier zijn in de kerk. Helemaal niet. Dat is een goddelijke besturing. Door de geest. Nou, kom nou. Ja, het gaat er niet om over, zijn wij nou, is dat nou de enigste tempel? Toen was dat de enige tempel. Is dit nou de enige tempel? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat heeft de Heere gedaan? Hoe heeft de Heere onze weg geleid? Daarom moet je ook goed weten hoe de Heere je eruit leidt. Anders is het zo menselijk. Juist omdat de Heere leidt. Daar staan ze nou. Ja, daar hebben ze nou naar de gewoonte der wet met het kind gedaan zoals het betamelijk is. Alle gerechtigheid moet vervuld worden in de tempel dan. En daar werden ze gezegend. Daar. Door die oude man. Maar het was niet de zegen van die oude man. Het was de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere zal ze behoeden. Dat hebben ze nodig. Wat is dat groot, wat grijpt dat in elkaar, hè? Als de Heere het oog ontsluit naar boven, de mond ontsluit tot zijn lof, dan is er ook wat voor de aarde. Dan is er ook wat voor vaders en moeders en kinderen. Dan is het niet het afstandelijke, maar hij zegende ze. Jacob heeft zijn zonen allemaal gezegend toen hij ging sterven. En Mozes toen hij heen weggenomen werd, die heeft ook de stammen Israëls gezegend. De stammen naar zijn naam genoemd. Ten slotte, we hebben iets gehoord van de lof, de zegen, de profetie. Hij opeens kijkt die inzonderheid Maria aan. Dat jonge moedertje. En die gaat hij aanspreken. De geest is nu geest ook van de profetie. Er is een ernst in dit moment. Het is een messianiteit, een messiaanse gedachte. Niet zoals de mens van nu die uittekent. Je hebt tegenwoordig, spreekt men bij voorkeur over de Messias. En Messias, dat betekent dan een gezalfde, een gezondigde, een gezalfde, een gezondene, een voorloper die met ons de nieuwe wereld klaarmaakt. En de nieuwe wereld bouwt en de nieuwe verhoudingen in het leven roept. Dat zou je messianisme kunnen noemen. Men spreekt niet meer van Jezus Christus, maar de messiaanse gedachte. En de messiaanse gedachte is verweven met de Exodus. Eruit, vooruit, vooruit, naar het lichtende doel. De aarde en de mens, het moet goed worden. Maar daar ontbreken de noties van verzoening. En van de diepe ernst. Deze profetie is huiveringwekkend. Ik denk dat Maria het alleen maar zal kunnen dragen door de zegen Gods. Door die zegen die ze van God meekrijgt zal het gaan. En zal ze er doorgaan, maar anders zou ze het niet halen. Anders zou ze het niet redden. Want, zie, kijk eens naar het kind, mijn moedertje, kijk eens naar dat kind. Deze wordt gezet. Gezet, dat is een zwaar woord. Dat is een woord dat ons bepaalt bij het welbehagen van God. Een woord dat ons bepaalt bij zijn eeuwig besluit. God zet. Het is als een toren die niet kan wankelen, die niet verschoven kan worden door de mensenkinderen. Deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Profetie. O Maria, bewaarster van de woorden. Je oog glansde toen je hoorde van het licht voor de heidenen en de heerlijkheid van het volk Israël. Maar, tegelijkertijd, kind, de crisis is begonnen. Hij is gekomen op dat degene die niet zien, zien zouden. En degene die zien, blind zouden zijn. Het licht zal schijnen. Maar God heeft hem gezet. Op een vallen opstanding. Velen in Israël. Het is niet dat leuke messianisme van, daar gaan we. Daar gaan we op de toer van de bevrijding. En alle mensen, broeders. Nee, het brengt een spanning mee. Een steen. Ja, waar je over dood kan vallen. En een steen waar je aan vast zou kunnen klemmen. Tegen de storm en de vloed. Deze wordt gezet op een vallen opstanding. Je kunt hierbij denken in de eerste plaats. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik denk dat Simeon daar ook wel op doelt. Maar toch, ik wil er graag dit aan toevoegen. Het speelt zich af ook in ons mensenleven. In ons persoonlijke leven. Het is waar, velen zijn omgekomen in vijandschap tegen dit kind, tegen deze man van smarten. En velen werden opgewekt tot een nieuw leven in gehoorzaamheid aan deze man van smarten. Dat is waar. Maar het is ook waar dat je die strijd in Maria ziet, in Petrus en in de discipelen, in je eigen hart en leven. Die innerlijke strijd van ons vlees, onze grootsheid, onze eigen wijsheid, onze, ja, ons messiaschap tegenover dat van hem. zwaard zal door Maria's ziel gaan. Straks zegt de meester, vrouw, mijn ure is nog niet gekomen. Straks zegt hij als kind, moeder, wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Straks zal hij zeggen, als ze zeggen, je moeder is er en je zusters. Dat zijn mijn moeder en mijn broeders, die de wil mijns vaders doen, die in de hemel is. Wat een pijn. Wat een pijn. Straks hangt hij aan het kruis, met een wenende moeder daaronder. Wat een pijn. Je eigen kind, en toch, Gods kind, Godzoon. Je eigen vlees en bloed, maar je kan het niet vasthouden. Het gaat eraan. Het gaat eraan in de dood en in de ondergang. Om nou als moeder kind te worden. Kind van dit kind. Kind van deze man van smarten. Dat is een weg. Zwaard, spreekt Simeon van. Hoe je ziel, hoe wat zal er in dat hart van Maria omgegaan zijn later. Toen die eenheid als het ware doorbroken werd. En de band van de geest van Christus de boventoon voerde. Maria kan wel meedoen. Maria kan er wel bij zijn. Maar als kind. Niet als moeder. Als kind. Dat is de profetie. Voel je de spanning? Voel je dat de zegen wel hard nodig is? Die ze gekregen hebben? Voel je dat wij die zegen van God ook zo dringend nodig hebben? Anders lopen we ons te barsten. Dat snap je toch wel? De Heer Jezus, ja, is aardig als hij in de wieg ligt. In de kribbe. Heer Jezus is wel aardig als hij brood uitdeelt. En er is genoeg. Maar, als de Heer Jezus zegt, Satan, ga achter mij. Als de Heer Jezus zegt, hoe hebben jullie geen geloof? Als de Heer Jezus zegt, ik heb nog nooit anders dan verdriet gehad. Hoe is het dan? Als de Heer Jezus zegt, luister naar mij. Je moet niet naar hem, niet naar haar, naar jezelf. Hoe is het dan? Zijn wij dan nog zulke lieve mensen? Zijn wij dan nog zulke voorstanders? Nee, dan gaan we vallen. Dan gaan we vallen. O, dan komt er iets openbaar. O Heere God, laat de zegen ons niet ontgaan. Wil door uw zegen ons erbij houden, want ik ga er vandoor. Ik kan het niet uithouden. Ik kan het nog wel uithouden bij een kind dat niet veel doet en met dit. Maar die man die zegt tegen mij, volg mij, kan ik het niet bij uithouden. Die man die daar aan het kruis hangt te sterven. God geven dat we vallen en opstaan. Dat als we vallen dat we mogen opstaan. Als de ergernis omhoog komt in het hart van vlees, dat we dan onze knieën buigen en verzuchten. God, wees me toch genadig. Help me, wil me voor tijd en eeuwigheid aan die, die toch de allerliefste zaligmaker is, verbinden en alle vijandschap te niet doen. Ook in mijn hart. Amen.